spreken over 1 Petrus 4. En dat willen we ook lezen, maar ik heb eerst een vrij lange inleiding. En ik wil beginnen met het kijken samen van een filmpje van Stichting de Ondergrondse Kerk. En we zullen het hebben over lijden omwille van Christus. En ik was in de voorbereidingen ermee bezig en dit raakte mij en het leek me goed om dat lijden omwille van Christus soms vrij ver van ons vandaan staat om het iets dichterbij te brengen. Dus laten we eerst samen een filmpje kijken van 6 minuten, iets meer dan 6 minuten, ter inleiding.
Dorpelingen in afgelegen gebieden in Laos betalen een hoge prijs voor het volgen van Christus. Het kan betekenen dat ze worden afgewezen door familie, vrienden en de gemeenschap. Het kan betekenen dat ze niet meer naar school kunnen, dat ze hun inkomen verliezen of zelfs hun vrijheid. Op een recente reis ontmoeten we een aantal van deze moedige gelovigen. Sommige van hen zijn nog maar tieners. Buns ouders reageerden met geweld toen hun dochter Jezus aannam als verlosser. Gelukkig zorgde de kerk voor Bun, en dankzij financiële steun van andere christenen was ze in staat om een bijbelschool te volgen. Buns verhaal is verre van uniek. Een andere tiener, Miriam, werd na haar bekering door de politie meegenomen.
What did your family do?
Op school werd Miriam gezegd dat als ze in Jezus gelooft, ze geen tentamens en examens kan doen en dus ook geen vervolgopleiding kon beginnen.
Enjoy, can you
Filip moest 2 uur lopen naar een ander dorp om het evangelie te horen. 3 weken nadat hij christen was geworden, kwam de politie bij hem op bezoek. Dat was slechts het begin van Philips moeilijkheden. Dorpelingen doden zijn vee en namen zijn land in beslag, waarmee ze hem dwongen te verhuizen naar een andere gemeenschap. Daar probeerde de politie hem te dwingen om te stoppen met evangeliseren, maar hij weigerde. Zijn kinderen kregen ook te maken met discriminatie op school.
Why do you keep doing this if it's so difficult to be a Christian?
En vervolgd en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Laten we naar hoofdstuk 10 gaan van Matteüs. Ik wil een paar teksten langs gaan. Matteüs hoofdstuk 10 vanaf vers 16. Ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als slangen en oprecht als duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader het kind en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door alle gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan vanaf vers 34... Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt, en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, omwille van mij, die zal het vinden. En als laatste Matteüs 24. Een paar versen uit Matteüs 24. Vanaf vers 9. En het spreekt de Heer Jezus over de laatste dagen, waar we geloven dat we in zitten. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden, omwille van mijn naam. Dan zullen er velen struikelen, en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan, en die zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Tot zover. Zomaar een aantal teksten. Er zijn er meer te bedenken die de Heer Jezus gesproken heeft. waarin hij heel vreemd ook dingen belooft aan ons die niet prettig zijn. En ik weet niet wat jij hebt gehoord toen je tot geloof kwam. Ik kan me voorstellen dat je verteld is over zonde en dat de Heer Jezus gekomen is om zonde te vergeven en ons te reinigen. Dat je leven kunt ontvangen in overvloed. Maar vaak wordt dit niet gedeeld, dat als je Jezus volgt, als je Jezus gaat volgen, dat je ook wel eens een probleem zou kunnen krijgen. Dat het leven moeilijk kan gaan worden. En we hebben het filmpje gezien van Stichting de Ondergrondse Kerk, maar ook de teksten die de Heer Jezus zei, waarin hij zegt, u bent als schapen te midden van wolven. Dat beeld, weet je, een weerloos schaap te midden van gulzige wolven die willen vernietigen. Zo omschrijft de Heer Jezus ons. Hij zegt, jullie zullen door alle volken gehaat worden, omwille van mij. Hij zegt dat binnen families, dat er scheuring kan ontstaan, strijd, dat mensen elkaar zullen overleveren om te doden. Hij zegt, neem het kruis op u. En als wij denken, neem het kruis op u, dan denk je misschien aan zo'n kruisje om je nek. Of dat je, oké, ik ga zo een paar moeilijke dingen meemaken. Maar voor de discipelen, in die tijd betekende het, je gaat gemarteld en gedood worden. Dat is, als het over het kruis gaat, neem je kruis op je. Zegt hij eigenlijk, wees bereid om een martelaar te worden. En Jezus zegt, als je vader of moeder lief hebt boven mij. En dat gaat ook in de context van vervolging. Wat als je ouders tegen je zijn omdat je Jezus volgt, of je kinderen? Wat als jij vervolgd wordt en jouw gezin wordt vervolgd? Is Jezus dan nog steeds bovenaan? En dit is vlijmscherp, zeg maar. Dit is pijnlijk en in de voorbereidingen, dit heeft me aan alle kanten geraakt. En in mijn binnenste ook echt wel gebroken. En vooral met deze vraag, ben jij bereid? En die vraag wil ik hier neerleggen aan het begin, voordat we naar 1 Petrus 4 gaan. Ben jij bereid om Jezus te volgen? Niet alleen als het makkelijk is en als het een heerlijk gladde weg is. Maar ben je bereid Jezus te volgen? Ook als er strijd komt. Ook als je vervolging gaat meemaken. Het zij lichamelijk, het zij in de familie, het zij op school of op werk, dat je belachelijk gemaakt wordt. Weet je, Jezus belooft het. Het is nog geen eens een vraag, gaat het gebeuren? Het gaat vroeg of laat gebeuren. Dat we vervolging en strijd meemaken omdat we Jezus volgen. Ben je daartoe bereid? En ik besef dat het scherp is, zeg maar. En dit als je op het inwerkt. En die filmpjes toen ik dat zag. En ik heb er meer dan deze bekeken. Het gaat zo diep. Zeg maar, dit is realiteit. Dit is niet iets. Jezus zegt niet, u zult door alle gehaat worden. Tenzij je in de westerse landen woont in Nederland. Dat staat er niet. Jezus zegt, u zult gehaat worden. En dat is heftig. En ik ben dankbaar dat we door de 1 Petrusbrief heen gaan. 1 Petrus spreekt over het lijden en met name gericht op het lijden. Omwille van de naam van Jezus of omdat we Jezus volgen. Maar dan soms is dat een beetje ver van ons bedshow. Is dat wat, dat is voor de vervolgde kerk. Alsof er een vervolgde kerk is en een niet vervolgde kerk. Tenminste, dat zie ik niet in de Bijbel terug. We zijn gewoon de kerk. En vervolging is iets waar we rekening mee te houden hebben. En ik moest denken aan Lucas 4, daar staat ook over, neem het kruis op u. En dan zegt de Heer Jezus, bereken de kosten. En eigenlijk, dat is een beetje wat ik vanochtend wil doen met jullie, bereken de kosten. Weet je, Jezus geeft ons zoveel. En we hebben vanochtend bij het avondmaal stilgestaan. En het offer dat hij gebracht is, hij hing aan het kruis voor ons. Het bloed is vergoten, al onze zonden worden vergeven, we ontvangen nieuw leven in de Heer Jezus. En meer dan dat, geestelijke overvloed, maar wel met vervolging. Of een leven zonder God, zonder Jezus, waarin je misschien rijk bent, misschien dat dingen veel gemakkelijker gaan. Maar dan leef je wel zonder God. En je hebt een keuze te maken tussen één van die twee. Je kunt ze niet, ik wil welvaart en Christus. Ik wil de mammon en Christus. Of natuurlijk wil ik Jezus volgen, maar ik wil ook dat alles goed blijft gaan met mijn familie. Dat kan niet. Misschien dat je bepaalde genade ontvangt, maar de kans is groot. En de Heer Jezus vraagt, ben je bereid om dat allemaal op te geven omwille van mij? En ik had een documentaire gezien, Sheep Among Wolves. Schapen te midden van wolven. En daar zat één verhaal in, dat vond ik zo heftig en ik wil hem toch delen. Niet in detail. Maar dat was een man en een vrouw en die woonden in een land waar IS de basis, of toen was. En op een dag werd het zo gevaarlijk. IS die wist dat zij aan het evangeliseren waren. En getuigen waren voor de Heer Jezus. En toen ging die man met die vrouw zitten. En die man die zegt tegen zijn vrouw. Vrouw, het kan zijn dat IS ooit hier binnenkomt. Dat een groep mannen binnenkomen. En dat zij om mij over te halen om Christus te verloochenen dingen met jou gaan doen. Wat ik in de verste verte niet wil. En dat kan gebeuren. En hoe gaan wij ermee om? En ze kunnen binnenkomen en ze kunnen mij dingen aandoen om jou van het geloof af te brengen. Hoe ga jij daarmee om? En ze waren daarover aan het spreken met elkaar en omschrijven wat er zou kunnen gebeuren. En wat zouden we doen? En die vrouw, en dat, ja, dat heeft me echt tot tranen bewogen. En die vrouw die zei tegen de man, ik heb alles gegeven voor Jezus. Mijn familie heb ik achtergelaten, mijn vrienden heb ik achtergelaten. Mijn geld heb ik achtergelaten, ik leef in een hutje van niks. Ik heb dat allemaal achtergelaten en als dat zal gebeuren, dan zal ik ook mijn lichaam offeren voor de Heer Jezus. En wat een toewijding, wat een... Weet je, deze mensen zijn niet tegen te houden. Deze mensen die, wat je ze ook afneemt, zij blijven doorgaan voor de Heer Jezus. Weet je, wij hebben te maken met lauwheid. In hun geval is er geen mogelijkheid tot lauwheid. Het kan niet. En soms dan wordt er gebeden voor de vervolgde kerk en dan... Heren, zegen ze in hun pijn, in hun moeite. En toen heb ik een keer gehoord dat er een hele groep mensen daar, ze zeggen, jullie bidden voor ons, wij bidden voor jullie. Zeg maar, wij hebben geen kans om lauw te worden, we hebben geen kans om allerlei wereldse genoegens te nemen, want die hebben wij gewoon niet. Maar jullie worden constant afgeleid, jullie worden constant, worden jullie gedachten afgetrokken van Christus, en wij hebben medelijden met jullie. En dat is gewoon, ik deel dit om een besef te brengen en een vraag te, ja, in je gedachten te doen planten. Ben ik bereid om Jezus te volgen? Ben ik bereid om mij toe te wijden aan Jezus, ook als het pijn doet? En dat is, ik vind het lastig om te delen eigenlijk. Dat is, ik zou veel liever over de liefde van Christus spreken of over gebed of over dat soort onderwerpen. Maar dit is soms nodig. Zeg maar. Soms hebben we nodig om op een punt gebracht te worden. Wat doen wij? Voor Jezus of tegen Jezus? En er is geen grijs gebied. En ik hoop dat de Heer ons genade geeft om... 1. Dat als je in het grijze gebied zit om ons eruit te halen. Om lauwheid af te breken en ons te brengen op een plek waarin we zeggen... Heer, ik vind het lastig en ik heb uw genade nodig, maar ik wil. Ik wil bereid zijn, want ik was in een voorbereiding. Dat is als je preek voorbereidt, dan ga je er zelf doorheen... En je wil niet hypocriet zijn om iets te preken wat je zelf niet wil doen, waar je toen je zelf niet bereid bent. En in gebed was ik ermee bezig van, Heer, oké, als dit afgepakt wordt, dan blijf ik u volgen als ik dit. En toen kwam ik op het punt, wat als er vervolging uitbreekt, praktisch, in mijn gezinsleven. En dat ik moest bidden uiteindelijk, Heer, ik wil bereid zijn, maar ik kan het niet, help. En dat is een worsteling en daar zit ik nu nog wel deels in. Dat ik denk van, Heren, ik wil wel en ik ben bereid. Alleen als het puntje bij het paaltje komt, als het echt wordt, Heren, geef me genade. En datzelfde, ik heb een keer gesproken met Kees van Engelhoven. En en toen hadden we het over vervolging. En toen zeiden we ook tegen elkaar van, stel dat je hoort wel eens van die verhalen dat ze in China opgepakt worden. En dan krijgen ze een soort muts op en gekke kleren aan. En dan worden ze door de dorp heen geleid om uitgelachen te worden door het hele dorp. Weet je? Nou, dat zal vast vervelend zijn. Maar dat, oké. Maar wat als er echt lichamelijk pijn is? Weet je, dan... Dat doet echt zeer, zeg maar letterlijk. Maar ook, dat is pijnlijk om over na te denken. Maar het is wel goed om er af en toe eens over na te denken. En dat wil ik ter inleiding doen, delen. Nou, dan kan er een vraag opkomen, die wil ik nog, dat wil ik nog even benoemen voordat we naar 1 Petrus gaan. En dat is, waarom maken wij zo weinig vervolging mee? Want misschien zit je hier en zeg je, oké, Jezus belooft vervolging, maar ik maak geen vervolging mee. Is er wat fout met mij? Dat kan. En ik had bedacht, er zijn volgens mij 2 redenen als er geen vervolging is. En 1 is in 1 Timotheüs 2... Vers 1 en 2, je hoeft het niet per se niet op te zoeken, mag maar. En daar zegt Paulus, bid voor de regering, opdat u een rustig en godvruchtig leven mag leiden. En dus het kan zijn dat wij bidden, Heren, bescherm ons, geef ons een rustig leven, zodat we wel godvruchtig kunnen zijn, dus wel vrucht kunnen dragen voor God. Maar dat we een, ja, dat er een bescherming is. En ik denk dat er in ons land op dit moment wel een bescherming ligt. Een bijzondere bescherming die vele miljoenen christenen niet hebben. Is dat God ons nu nog de genade geeft dat onze regering geen doodstraf heeft. En dat er geen, dat martelingen niet toegestaan worden en noem maar op. Dat wij zitten relatief veilig hier zo. En dat is een genade van God en daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar het kan ook zijn, en dat is de tweede kant waarom we misschien weinig vervolging meemaken, is dat we gewoon lauw zijn. En dat is ook een mogelijkheid. Dat we onze mond houden wanneer we zouden moeten spreken. Dat de Heer in ons zegt van spreek nu. En dat wij denken, nou, dat komt er niet helemaal goed uit, zeg maar. Want dadelijk vinden ze dit vervelend en ik wil niet een aanstoot zijn. Ik wil niet dat mensen vervelend over mij denken. En dat kan. En beide zijn een mogelijkheid. En ik ga ze niet invullen. Maak jij vervolging mee? Nee. Oh, dan is dit het. Of weet je, zo niet. Maar het is wel, neem het in de overweging mee. Heren, waar sta ik? Ben ik toegewijd aan u? Ben ik iemand die echt een bedreiging vormt voor het rijk van de duisternis? Omdat ik preek over het evangelie. Omdat ik bid voor ongelovigen. Omdat ik actief betrokken ben in die koninkrijk. Of leef ik een lauw leven en denk, ja, vallen we nog geen eens op, zeg maar. Dus wel, ik leg hem voor jullie neer en bid ervoor. Ik wil je er ook echt vragen om ervoor te bidden. Want ik geloof dat de Heer voor vanochtend het belangrijkste wat ik denk dat de Heer wil doen vanochtend, is ons op een punt brengen waarin we zeggen, Heer, 100% voor u. Dat is, als van tevoren in de voorbereidingen kwam dat bij mij elke keer terug. Zijn we bereid 100% te geven? Zijn we bereid onze bezittingen te geven? Alles. En dan zeg ik niet hier zo, we houden geen collectors omdat we niet gericht willen zijn op geld. Maar ben jij bereid om alles weg te geven? Je spaarrekening tot op de laatste cent weg te geven? Ben jij bereid om als er lijden komt door het lijden heen te gaan? Ben je bereid om als het pijn doet Jezus te volgen? Ben je bereid om als je belachelijk gemaakt gaat worden Jezus te volgen? Voor de kinderen, als je op school zit en je wordt gepest omdat je niet meedoet met de rest, omdat jij een christen wil zijn, omdat jij Jezus wil volgen. Ben je bereid om er dwars doorheen te gaan? En ze te laten lachen. En ze te laten pesten. En er gewoon dwars doorheen te gaan met de Heer Jezus. Ben je daartoe bereid? En dat vraagt een keuze. En ik vraag jullie om een keuze te maken. En misschien is het goed, ik heb het niet voorbereid. Maar ik wil gewoon een paar seconden nemen, een seconde of 10. Dat iedereen in zijn eigen hart of haar eigen hart kan zeggen, ja Heren, nee Heren. Of ik ga hier nog mee bezig. Geef me genade om dit te doen. Dus ik wil gewoon een 10 seconden nemen. Dat je je hart kunt uitspreken naar de Heer toe. Ik had aan sommigen gedeeld dat ik best een lastig vond om hier te staan vanochtend. Nu weten ze waarom. Maar ik wil naar 1 Petrus 4 gaan. En ik wil daar een aantal dingen uit delen. En ik ga niet alles behandelen. Dat kan niet vanwege de tijd. Maar ik wil een aantal dingen behandelen. Als we de komende weken gaan we door 1 Petrus 4 heen. 1 Petrus 4 vanaf vers 12 tot vers 19. Tot en met vers 19. En ik ga ervan uit dat iedereen daar ook in, op welke manier dan ook, maar wel bij betrokken is. En zo niet, dan daag ik je uit om dat te doen. Dus je gaat er zelf ook doorheen. Maar ik wil een aantal dingen delen die je kunnen helpen om de tekst, om er iets mee te kunnen, om het te begrijpen. En om er iets mee te doen. Maar laten we het eerst lezen, 1 Petrus 4, vanaf vers 12. Geliefden, dat is een mooi begin, geliefden. Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of een dief, of als iemand die zich, of een kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen leidt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover de tekst voor deze week. En als we een keuze hebben gemaakt, als we gezegd hebben in je hart, als jij gezegd hebt in je hart, Heere, ik ben bereid om lijden door te gaan. En je gaat deze teksten door, dan kom je opeens bij vers 17 uit. En vers 18, en ik wil ze nog een keer lezen, waar heel, als je het zo leest, waar de hele interessante dingen in staan. Laten we vers 17, want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? En toen ik dit aan het doorlezen was, en nog een keer en nog een keer, dan ben je erover aan het nadenken van wat betekent dit. Maar als je vers 17 leest, en misschien dat sommigen van jullie het gaan lezen, vers 17, en je leest, want nu is het tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Het gaat over vervolging. En hij zegt, oh wacht even. Dus er is vervolging, maar dat is niet omdat de wereld ons haat, maar dat is omdat God straft. Omdat God boos wordt. Dat zou je kunnen denken. En als je verder gaat en als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dan zeg je, Wijnand, je hebt elke keer als je hier staat, dan zeg je het is vrij. Weet je, de toegang is volledig open. En nu zeg je opeens, het is nauwelijks. En dat zijn twee versen die je makkelijk fout kunt begrijpen. En vers 17, want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Ik heb een beetje erin verdiept. En het Grieks, het woord in het Grieks. Ik ben niet zo heel snel om al die Griekse woorden uit te pluizen, omdat ik het Grieks niet machtig ben. Dus niet weet hoe het er staat. Maar nu, de commentaren deden het ook, dus ik sta op veilige grond. En er staat over het oordeel, dit kan betekenen scheiding maken. Dus als je scheiding tussen licht en duister, scheiding tussen goed en fout, scheiding, dat type scheiding. Een beslissing maken. Onderscheiden. Of wat je in een rechtszaak hebt. Dus als je naar een rechtszaak gaat, je gaat niet naar de rechter toe en je loopt binnen en dan zegt schuldig, ga de gevangenis in. Maar er komt eerst een rechtszaak. Er komt een moment dat er gekeken wordt naar je leven. Er wordt beproefd. Er wordt gekeken wat zit er in je. En dus als hier het oordeel gaat, moeten we dit niet lezen. Want nu is de tijd dat de straf begint bij het huis van God. God gaat ons straffen. Dat is niet wat hij hier bedoelt. Maar hij bedoelt God. En dat zie je ook in vers 12. En ook in hoofdstuk 1. Dat de vervolging en de verdrukking die op het leven van een christen komt. Dat beproeft. Het is een beetje als vuur of als goud. Als je een goud uit de grond haalt, dan is het niet alleen aan de buitenkant vies, maar het goud zelf is ook vermengd. En zodra je het in het vuur gooit, dan gaat de onderscheid komen. Alle vuiligheid gaat verbrand worden en wordt weggehaald en wordt weggenomen. En wat overblijft is het zuivere goud. En God gebruikt lijden, en in het bijzonder lijden omwille van Christus, maar ook normaal lijden. Dat staat God toe, God gebruikt dat om ons te reinigen en om onderscheid te maken in ons leven tussen licht en duisternis. En er komt, velen van ons die zijn door allerlei lijden heen gegaan, lichamelijk lijden, in de familie lijden. En dit is wat het doet. Het brengt jou op de knieën voor God en dingen die onrein zijn in jou, die komen naar boven en die worden als het ware weggenomen als je het omarmt. Als je dat volhardt, maar ook in de gemeente. Ik kan me voorstellen, stel dat er nu vervolging zou uitbreken. En er komen opeens IS-strijders hier binnen met allemaal geweren en zwaarden. Ze verzamelen ons allemaal, misschien gezin per gezin. En dan gaan ze zeggen, oké, volgen jullie Jezus, ja of nee? Zo ja, is het over. Dan gaan Barco en Anneke en het gezin. En die worden neergeschoten, want ze zeggen, wij blijven trouw in de Heer Jezus, wat je ook doet. Wat met de volgende? Oké, dan komt Kees Wisselhof en zijn gezin. Wat gaat hij doen? En Jan en Paul. Noem maar op, wat ga je dan doen? En het brengt dus ook een zuivering in de gemeente. En dat zie je bij, in China zeiden ze dat. is dat op het moment dat toen de vervolging echt heftig werd, is dat er heel veel mensen alles loslieten. Dat ze zeiden, dit hoeft van mij niet. En er komt dus ook een scheiding en dus een oordeel in gemeentes. En dat is best heftig. Ik bedoel, dit is opnieuw, dit is geen makkelijke boodschap. Misschien kwam je hier en zei je, heer, ik wil bemoedigd worden. En dat bedoelde je mee, ik wil heel zacht behandeld worden. Heel, ja, maar dit is wel wat er gebeurt. En ik vind die beproeving, dat is pijnlijk. En het is een beetje, ik moest denken aan de Heer Jezus, die zegt op een bepaald moment, de poort is nauw en de weg is smal. Of de poort is smal en de weg is nauw? Nou, eventjes, ik wil hem wel goed quoten, want anders... Ja, maar de poort is nauw en de weg is smal. En dat betekent, je kunt niet alles hebben, zeg maar. Het is of de Heer Jezus is je alles, of alle andere dingen zijn je alles, maar je kunt ze niet samen hebben. En de Heer die is bezig, ook door vervolging heen, maar misschien ook wel door lijden. Misschien dat je hier zit en je bent ziek. Misschien zit je hier en je verlangt naar kinderen, of je verlangt naar financiële stabiliteit, of wat dan ook, en je hebt het niet. En het is een lijden waar je doorheen gaat. De Heer gebruikt die dingen, zelfs die dingen gebruikt Hij. Ik geloof niet dat Hij al die dingen achter elkaar geeft en dat we moeten denken dat God ons even lekker het leven zuur maakt. Maar als die dingen ons overkomen, gebruikt God die tot het goede, om het goede te doen in ons leven. En dan is hetzelfde, het woord nauwelijks, als de rechtvaardige nauwelijks wordt, ik moest weer denken aan die poort. Weet je, het is een smalle poort, hij is breed genoeg dat je er doorheen kan. En volgens mij zei John Bunyan, hij is breed genoeg en hoog genoeg dat je er op je knieën doorheen kan, zonder iets mee te nemen. Dat vind ik een mooi beeld. Maar dat nauwelijks heeft niet te maken met dat Christus bloed niet sterk genoeg is, maar het heeft te maken, er komt lijden op ons pad. Er komt vervolging op ons pad. En dan moeten we volharden. En dan moeten we vasthouden. En ben jij bereid vast te houden? En dat is de waarschuwing die hierin zit. En als wij al door dat lijden heen gaan. En dan ga ik die teksten, als ik ze zou uitleggen in mijn woorden. Zou zijn, als wij al door het lijden heen gaan. En door moeite heen gaan. En door vast te houden met alles wat in ons is. Als wij op die manier al zalig worden. Hoe zal het dan gaan met de mensen die bewust zeggen, ik hoef de Heer Jezus niet. Of de mensen die weigeren in hem te geloven, weigeren hem te zoeken. Hoe zal het dan met hem gaan? Als wij al door lijden en moeite heen zalig worden, dan is het lijden wat over hen heen komt, is nog veel zwaarder. En dat is ook heftig om over na te denken. We hadden het pas over, had ik het met Jan en met Henk erover, op het gemeenteweekend, over dat de hel ergens, is dat een onderwerp waar we ook niet over willen spreken. Maar het is wel een van de fundamenten in Hebreeën 6, het eeuwig oordeel. En, nou goed, ik weet niet waarom ik die er tussendoor gooi. Maar het zijn best heftige onderwerpen om over na te denken. Alleen, ja, er is gewoon strijd. En ben jij bereid om Jezus te volgen? Ik moest een beeld wat ik voor me zag, misschien voor de kinderen, dat als je zou omschrijven hoe het christenleven eruit zou zien zoals het soms gebracht wordt, is alsof je, je zit in een boot, in een zeilbootje, en je bent aan het varen over een rustig meertje, en het water kabbelt een beetje, en de vogeltjes hoor je zachtjes fluiten, de zon die staat lekker op je balletje, en dan in de verte zie je dan de eeuwige heerlijkheid, de hemel of de nieuwe aarde, of afhankelijk van hoe je daarin staat. En je ziet die eeuwige vreugde voor je liggen en je bent rustig, dobberend op het water, daarna op weg. Dat is een manier hoe je kan kijken naar christendom. Maar je kan hem ook zo kijken met het onderwerp wat wij aan handen hebben, is dat het begint rustig en fijn en opeens komen de donkere wolken en bliksemschichten en het gaat waaien en de golven worden steeds hoger en het water komt in de boot. Nou, de vogels zijn niet meer te bekennen of je hoort ze in ieder geval niet meer. En je bent met alle... Ja, met iedereen die in de boot zit ben je water uit aan het scheppen. En je hoort de winden waaien en je hebt het idee de boot gaat het niet houden. En je bidt, Heere, geef genade, geef genade. En zo ga je het eeuwige koninkrijk in. Dat kan ook. En dat is dus nog opnieuw de vraag. Ben je dan bereid? Nou, dan wil ik afsluiten. Of ik hoop dat dit tot hulp zal zijn. Met gebrekkige woorden probeer ik dat te schetsen. Er zijn wel meer gedachten die je over die tekst kan hebben. Maar ik wil eindigen met een positieve boodschap. Want ik wil jullie niet helemaal aan de grond brengen, zeg maar, vanochtend. En mezelf. En dat is, waarom kunnen we ons verblijden in het lijden? En dus nu kunnen we allemaal even rustig ademhalen. En genieten. Want als je door lijden heen gaat, als we door het lijden heen gaan, dan is het niet vreemd. Staat in vers 12. En dan zegt Petrus, verblijd u. En Barco die deelt het vanochtend al. Als ze dan, hij zegt tegen mensen waarbij vervolging heel reëel was. Mensen werden verbrand, mensen werden voor de leeuwen geworpen en noem maar op. En dan zegt Petrus, broeders, zusters, verblijd u. En je denkt, er klopt niks van, zeg maar. Dat is, Petrus, ik denk dat je aan de verkeerde gemeente deze brief hebt geschreven. Maar hij zegt, verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. En ik heb drie punten waarom we ons kunnen verblijden, die hierin staan. En de eerste is, en die werd vorige keer gedeeld, en dat vond ik mooi, maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. En Kees die deelde vorige keer, als je lijdt omwille van Christus, en je ziet het ook Paulus die elke keer als hij spreekt over zijn lijden, of bijna elke keer, dan spreekt hij over het feit hoe die dankbaar ervoor is dat hij deel hebt aan het lijden van Christus. En het brengt zo'n verbinding, dat woord gebruikte Kees vorige keer. Het brengt verbinding als twee mensen lijden. Vorig jaar gingen Annette en ik door lijden heen. Het was niet omwille van Christus op dat moment. Maar we gingen door lijden heen. En dat was diep en dat was pijnlijk. Maar het bracht ons, omdat we samen door dat lijden heen gingen, bracht het ons verdieping. En het gaf ons echt een besef, we zijn één en we horen bij elkaar. Het is echt een verbondenheid wat het geeft. En als jij door het lijden heen gaat, omwille van Jezus, dan mag je weten dat je samen met de Heer Jezus lijdt. Hij zegt bij Paulus, als Saulus de gemeente vervolgt, dan komt de Heer Jezus naar Saulus toe en dan zegt hij, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij christenen, mijn broeders? Nee, hij zegt, waarom vervolg je mij? Als wij door lijden heen gaan, dan mogen we beseffen, en daar kunnen we ons in verblijden, dat we samen met hem lijden. Wij delen als het ware in zijn lijden. En ik besef dat onze ogen hier geestelijk voor open moeten gaan. Maar besef dat. Als je door lijden heen gaat. Als je door het lijden omwille van Jezus heen gaat. Als je bespot wordt op je werk of op school. Als je strijd mee gaat maken. En we gaan het dus vroeg of laat meemaken. Waarschijnlijk. Als we dat meemaken, besef en verblijd je erin. Je deelt in het lijden met Christus. Hij lijdt met jou mee. Weet je, en het was zelf de gebrokenheid over de vluchtelingenkampen. Weet je, de Heer Jezus ziet het en hij lijdt mee. Want zo is de Heer Jezus. Hij is zo bewogen met mensen die door moeite heen gaan en die door lijden heen gaan. En hij lijdt mee. Hij is erbij. Hij is nabij. Je bent verbonden met hem. En dan gaat hij nog verder, want hij zegt niet alleen dat we delen hebben, of deel hebben aan, of gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. Maar hij zegt ook in vers 13, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Dus hij zegt, een tweede reden, verblijd je dus één omdat je verbonden bent, maar twee, verblijd je om de toekomst die voor je ligt. Je kunt door het lijden heen gaan en dat is zwaar en dat is niet leuk en we doen dat niet fluitend en het is niet dat je... bid Heere, geef me nog meer vervolging, want dat is zo geweldig, dat gaan we niet doen. Tenminste, ik ga dat niet doen. Maar als we door dat lijden heen gaan, dan mogen we weten, er zit een eeuwige heerlijkheid, wacht op ons. Zonder pijn, zonder zonde, zonder strijd. Voor eeuwig met hem. Op dat moment, Paulus die zegt op een bepaald moment, het lijden van de toekomende tijd weegt niet, of van deze huidige tijd weegt niet op bij de glorie van de toekomende tijd. Dit lijden is maar beperkt. Ze kunnen je lichaam doden. Je hebt lichamelijke pijn. Je hebt psychische pijn. Oké, dat is zo. Maar dat is maar zeer beperkt vergeleken bij de hoeveelheid aan heerlijkheid en aan vreugde. En aan alles wat goed is, wat op ons ligt te wachten. En dit is iets waar we mee bezig moeten zijn. Weet je, niet bij hoe de eindtijd, hoe dat wel en niet zal gaan en zo. Dat zal allemaal wel zijn plek hebben. Maar dat we beseffen, ooit komt er een dag dat Jezus terugkomt. En dat hij alle dingen zal herstellen. En dan zal er geen pijn meer zijn. Dan zal er geen verdriet meer zijn. Dan zal er geen lijden, geen vervolging meer zijn. En ikzelf, ik verheug me erin. Dan zal er geen zonde meer zijn. Gewoon om je heen niet, maar ook in jezelf niet. Er is nooit meer een verlangen naar zonde. Er is altijd een heerlijke aanbidding en een tegenwoordigheid van Hem. En daar kunnen we ons in verblijden. Niet in het lijden zelf, maar in de toekomst die ligt te wachten. En dan gaat hij nog verder in vers 14. Dat is het derde punt. Als u, die ik in ieder geval heb gevonden, misschien zijn er meer in deze teksten. Maar die ik heb gevonden om blij te zijn te midden van het lijden. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. En weet je, we kunnen ons verblijden als er lijden is. Want we mogen beseffen, we mogen weten dat de geest met ons is, dat hij op ons rust. En ik was me aan het afvragen, hoe weet je dat dan? En toen moest ik denken aan Paulus of aan Petrus, Handelingen 4. Dan staat Petrus voor de raad. En dan wordt waarheid wat Jezus heeft gezegd. Als u voor de raad staat, voor bestuurders staat, bedenk niet wat je zelf spreken moet, want op dat moment zal het je gegeven worden door de geest. En dan zie je Petrus daar staan. En ik probeer me tegenwoordig altijd in te beelden, als je dat soort teksten leest. Dan staat hij daar voor een mannetje of 70, 80. Volgens mij was die raad zo groot. Dat weten anderen vast beter. Maar ik dacht een mannetje of 70. En dan sta je daar voor al die oudere mannen. En die hebben de Heer Jezus gedood. En ze haten dus de Heer Jezus en de boodschap van de Heer Jezus. En jij staat daar en jij hebt net het evangelie gebracht. En Petrus staat daar. En Petrus die wordt gevraagd. Oké, je hebt net iemand genezen, Petrus. Door welke naam deed je dat? Nou ja, ik kan me voorstellen als ik daar zou staan, door welke naam deed je dat? Als je weet gewoon, als ik de naam van Jezus zeg, zou ik best wel eens een heel groot probleem kunnen hebben. En dan staat er, en Petrus vervuld van de Heilige Geest sprak. En dan preekt hij het evangelie en dan, ja, op zo'n vlijmscherpe manier, dat wij ons niet zouden voor kunnen stellen dat je het zo scherp zou brengen. Maar hij staat daar, vrijmoedig, geen angst meer. Waarom niet? Omdat hij vervuld is van de Heilige Geest. En dat is een besef, als je door het lijden heen gaat, de geest zal spreken en je mag weten, die geest die van Christus, de geest van Christus, die rust op mij, die is in mij, die is met mij, die werkt door mij heen. En dat ervaar je door het lijden sterker, geloof ik, en dat is wat deze tekst volgens mij ook zegt. En dus we hebben drie redenen, dus ik heb best wel heftig gesproken en misschien wel warrig gesproken, maar en onvolledig, dat zal allemaal. Maar als je beseft, we gaan door lijden heen. En ja, heren, ik wil bereid zijn om door dat lijden heen te gaan. Wanneer het komt, wanneer het op mijn pad komt. Verblijd je erin. Want je zult delen, je gaat ervaren dat jij en Christus als het ware samen lijden. Je bent verbonden met Christus. En er ligt een eeuwige toekomst op je te wachten. Een geweldige toekomst op je te wachten. En je zult ervaren en beseffen dat de geest van God op je rust en met je is. Daar zo, als je ooit, weet je, misschien dat we er nu vergeten dat je naar huis gaat en dat je koffie drinkt en het is, ik hoop het niet, maar en het gaat weg of het gaat over een paar weken weg of een paar maanden weg. Wie weet, kom je ooit in een kerk terecht, zit je daar met kettingen vastgeketend en dat je dan opeens beseft, hé, dit is waarheid, weet je, de Heer Jezus is met ons, de Heilige Geest is met ons, we hebben een eeuwige heerlijkheid en ik bid en ik wil zo ook bidden voor ons. Dat we echt bereid zijn om te volharden. Tot het einde toe. Ook door lijden heen. En ik wil ook bidden dat deze boodschap niet te hard op je ziel is gekomen. Maar wel hard genoeg dat je serieus wordt met de Heer Jezus. Dus laten we bidden. Vader, ik wil u bedanken voor de mogelijkheid om uw woord te delen. Heer, u weet dat ik dit wel met vrijmoedigheid heb gesproken. Maar dat dit niet gemakkelijk is. Heer, u weet dat het mijzelf snijdt. Als ik denk aan het lijden, als ik hoor en zie wat er in andere landen gebeurt, en dan besef dat het zomaar zou kunnen zijn dat wij over een paar jaar in dezelfde situatie zitten, of dat u misschien sommigen van ons roept de zending in en naar dat soort gebieden. Heer, als ik besef dat we hier met een groep zitten waarvan over 30 jaar misschien wel een deel vermoord is omwille van Christus, Heren, dan worden deze dingen echt. En ik bid u dat u ons een bijzondere genade gaat geven. Op dat moment, maar ook nu al. Heer, ik bid u dat u ieder die ergens lauwheid in zijn leven heeft. dat u die gaat aanspreken. Heer, en dat u ieder van ons brengt op een plek van overgave aan u. Zelfs door het lijden heen. Heer, en tegelijkertijd spreek ik over lijden en besef ik dat wij dat helemaal niet in staat zijn om dat zelf te kunnen dragen. En ik bid u dat u ons vult met de Heilige Geest nu al, om vrijmoedig te getuigen en bereid te zijn om te lijden. Maar ik bid u dat wanneer het lijden ook echt komt, wanneer lijden omwille van Christus, vervolging, verdrukking, martelaarschap, stel dat dat op onze weg komt, Heer, geef ons dan een overvloedige genade. Breng ons dicht aan uw hart. En Heer, alles wat ik gesproken heb, wat uit het wat niet goed is, wilt u mij daar zelf van overtuigen, maar ook wegnemen uit onze harten. Heer, ik bid u voor deze kostbare mensen die voor me staan. Ik bid dat u hen overvloedig zult zegenen. Met een diepe relatie met de Heer Jezus en de volheid van de Heilige Geest. Heer, en ik bid dat u ons als gemeente vorm en kneedt. Ik dank u voor de Petrusbrief waar we doorheen gaan. En waar heel veel teksten in staan die niet gemakkelijk zijn. En dat u ons tot nu toe er elke keer doorheen heeft geholpen. Dat u ons dieper inzicht heeft gegeven. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. En dank u wel voor uw barmhartigheid, Heer. Velen zijn op het punt geweest waarin we gezegd hebben, Heer, ben ik wel bereid om u te blijven volgen. En u heeft ons elke keer geholpen om door de moeilijkste situaties heen te gaan. En wij zien daarom ook uit naar u om wanneer het lijden komt, of misschien dat sommigen van ons dan meemaken in beperkte mate. Heer, help ons om dan te zien op u. Help ons om dan vreugde te vinden in u. En leid ons, Heer, om het juiste te doen. Ik wil dit vragen in de naam, boven alle namen, de naam van Jezus Christus. Amen.